Gemeente, het woord geloven is een heel belangrijk woord. Een Bijbels woord behoort tot de structuren van de Heilige Schrift. En als zodanig komt het heel vaak voor in de Heilige Schrift, Oude Testament, Nieuwe Testament. En ook om in ons Bijbels taalgebruik. Voor het geloof is ontzaglijk belangrijk. Maar nog belangrijker is of we ook werkelijk geloven. Je kunt het woord geloof heel vaak gebruiken. Het kan behoren tot je taalgebruik. Maar dat betekent nog niet dat je ook zelf gelooft. En daar draait toch wel alles om. Ik kan ook zeggen, het gaat er eigenlijk maar om of ons geloven terug te vinden is in de Bijbelse verbanden. Ja, daar gaat het om. Of ons geloof en geloven geëikt is door de Heilige Schriften. Gevuld is van de Heilige Schriften. Ik kan het nog meer toespitsen. Of ons geloof en geloven verbonden is met Jezus. En dan met Jezus zoals Hij is terug te vinden weer in de Bijbelse verbanden. Geloof en Jezus. Ja, daar gaat het om. En als ik zo begin, dan door te stellen dat het per slot erom gaat of wij werkelijk Bijbels, geestelijk, bij God vandaan geloven, dan mag ik graag ook wel zo weer terugdraaien. Waar en wanneer kwam Jezus voor het eerst in ons leven? En laat die vraag eens even blijven wegen. Als wij van geloof spreken, van geloven willen spreken, dan is dat zo wezenlijk met Jezus verbonden, dat de vraag moet kunnen leiden, waar en op welke tijd kwam Jezus echt voor het eerst in uw leven? Ik denk dat die vraag niet beantwoord kan worden als ik hem niet onmiddellijk ook verbind met de achterliggende vraag. Waar en wanneer gebeurde dat voor het eerst in de Bijbel? Waar komt Jezus voor het eerst naar voren? En wanneer? Ik denk dat we die vraag eerst nu moeten gaan beantwoorden. En pas dan kun je ook een antwoord geven op de vraag waar en wanneer Jezus voor het eerst in uw leven kwam, als hij daar gekomen is. Nou, waar komt hij in de Bijbel voor het eerst naar voren? Nou, heel eenvoudig de Bijbel lezen. En dan zeggen de vier evangelisten allemaal, dat was bij de doop van Johannes. Dat is van heel wezenlijk belang. U kent de figuur van Johannes de Doper, de voorloper van de Heer Jezus, de heraut van de Heer Jezus, de aankondiger dat hij komt, dichtbij is, eraan komt. Je mag ook zeggen de wegbereider van de Heer Jezus. Iemand die vlak voor hem uitgaat. Als je hem ziet, dan zie je Jezus zo. Als je hem ziet verschijnen, dan is Jezus onmiddellijk in zijn kielzog aanwezig. En dat is eigenlijk de verkondiging van de vier evangelisten ten aanzien van Johannes de Doper. Wat was dat dan voor een merkwaardige figuur, die Johannes de Doper? En op welke manier gaat hij dan Jezus voor en bereidt hij zijn weg? Wel, dat doet hij met een heel bepaalde boodschap. Hij heeft een heel bepaalde specifieke prediking. Je mag het zo onder woorden brengen, zijn heel specifieke prediking, zijn specialisme is eigenlijk alleen maar te zeggen, bekeert u. Bekeert u. En hij komt onder de mensen in Galilea. En wie hem ook maar horen wil, die hoort hem zeggen, bekeert u, bekeert u. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En als die prediking effect had en gehoord werd en gehoorzaamd werd, dan betekent dat men zijn zonden beleed bij Johannes. En wie dan zijn zonden echt beleed, die werd gedoopt. Die doop heeft niets te maken met onze doop. Nou ja, niets. Wel wat? Want onze doop is toch heel anders weer. Het was eigenlijk een Joods doopritueel wat men kende. Namelijk dat je via allerlei wassingen tot reiniging kwam. Dat kende men in de tempel. Via het ritueel van de wassingen werd je gereinigd en mocht je de tempel toegelaten worden. Of was je rein om aan de inzettingen van de Here deel te nemen. Dat is het waterritueel wat de Joden kenden. Nou, Johannes pakt dat gewoon op en zegt, wie nou echt ook van zijn zonden af wil, niet alleen maar aan de buitenkant, wat je verkeerd doet, als je niet kosher handelt of wandelt, maar wie echt van die innerlijke zonden, het begin van de uiterlijke zonden af wil, die moet ze nu werkelijk belijden voor mij. En wie ze waarachtig beleidt, die wordt nu door mij gewassen met dat Joodse waterritueel, maar het gaat wel verder in die zin dat ook uw innerlijke zonden eigenlijk wil afwassen. Wil afwassen. Er is meer voor nodig. Want achter Johannes komt namelijk iemand die de zonden werkelijk afwast, die ze vergeeft. Maar je moet ze eerst scherp onder ogen hebben. Je moet ze eerst concreet onder ogen hebben en beleiden. Wie dat doet, die is rijp om de boodschap te ontvangen van hem die na mij komt. Jezus, die de zonde gaat vergeven. Dus ieder die nu werkelijk last heeft van zijn zonde, die moet ze heden voor mij komen beleiden. Heeft er echt berouw van? Heb je er echt berouw van? Dan word je als teken daarvan nu gedoopt. De doop der bekering. Een bekeringsdoop. Een bekeringsritueel. Een omkeringsritueel. Maar wel met een bepaalde spits. Met een doel. Namelijk de doop van de bekering tot vergeving van de zonde. Dat omkeringsritueel. Dat die turning point in je leven. Heeft namelijk een doel, namelijk dat die zonden die je nu beleidt ook vergeven gaan worden. Maar dat kan ik niet. Dat doet hij die na mij komt. Jezus. Nou, dat was het werk van Johannes de Doper. En terwijl Johannes bezig is om al die bekeerlingen te dopen, als teken van het feit dat ze werkelijk tot bekering zijn gekomen, althans in hun leven zich omkeren, niet met een zonde meer kunnen leven, op dat moment komt Jezus. Daar en dan komt Jezus. Terwijl Johannes zo bezig is om ieder die werkelijk tot bekering gekomen is, eigenlijk te markeren met dat waterritueel van de doop. Op dat moment komt Jezus. En dan wordt Jezus ook eerst gedoopt. En dat is heel merkwaardig. Want Jezus heeft toch geen zonde? En hij hoeft zich toch niet te beleiden? Hij heeft toch geen zonden te beleiden? En waarom moet Jezus dan ook gedoopt worden? Nou, Johannes vindt het niet nodig. Maar Jezus zelf vindt het nodig. Op zijn dringend verzoek. Zo wordt hij namelijk één met het verlorene. Zo is hij solidair met de zondaren. Zelf zonder zonde. Ondergaat hij toch dat bekeringsritueel. Die wassing door water. Heel merkwaardig. Jezus die geen bekering en vergeving nodig had, ontvangt hier de doop der bekering tot vergeving der zonde. Nou, daar hebt u Jezus ten voet uit. En als dat gebeurd is, dan neemt Jezus de verkondiging van Johannes de Doper over. Maar wel zo dat hij die boodschap van Johannes nu gaat doortrekken. Zeg maar, gaat aanvullen. Je hoort Jezus eerst hetzelfde zeggen als Johannes de Doper, zijn voorganger. Als Johannes zei, bekeert u, bekeert u. En Jezus spreekt daar middenin. Dan hoor je ook hem zeggen, bekeert u. Dat zei Johannes ook al. Maar dan gaat hij verder. En gelooft het evangelie. Dat is echt iets van hem. Dat is echt iets voor hem, om dat laatste te zeggen. En geloof het evangelie. Met andere woorden, bekeert u, keert u om, keer u af van uw vroegere leven, van uw zonden, en kom vanuit die bekering tot het geloof in het evangelie. Dus die oproep tot geloof in het evangelie vindt plaats vanuit die omkering. Vanuit die bekering. En dat was heel wezenlijk. Heel wezenlijk. Jezus gaat verder dan Johannes. En hij gaat precies daar verder waar Johannes eindigt. En dat kan Jezus doen omdat Johannes voor hem de weg bereid heeft. In die zin dat als de Heer Jezus de zonden gaat vergeven, de mensen wel moeten weten wat zonde is. En dat ze zonde hebben. En dat ze zondaar zijn. En dan zo dat ze die zonde ook gaan onder ogen zien en gaan belijden voor God. Wanneer dat zo is, dan kan ik doen van de vergeving van de zonde, hoort u? Dat hoort zo wezenlijk bij elkaar, dat moet u geen moment hier van elkaar losmaken. Ja, nou ga ik het toch even naar onszelf ook toepassen. Want eigenlijk gaat het net in ons eigen leven. Ja, of niet? Of niet? Het kan ook zijn dat er gewoon nooit wat gebeurt. Het kan ook zijn dat dit gewoon naar je voorbij gaat. Het kan ook wezen dat je eroverheen hobbelt. Het kan ook zijn dat je geen erg hebt deze grondstructuren van het evangelie. En dat je denkt dat je gelooft. Maar dat is niet terug te vinden in de Bijbel. En dat is ook heel gevaarlijk. En daarom zeg ik, of niet. Of niet. Maar mag ik positief aannemen dat het inderdaad zo in ons eigen leven ook gegaan is. En dan zult u het onmiddellijk herkennen. Daarom is het heel belangrijk dat we dit volgen. Nou, heel eenvoudig dan maar vanmorgen. Waar komt Jezus voor het eerst in ons leven? Dat is die achterliggende vraag. Waar komt hij voor het eerst in je leven? Ja, nou, heel eenvoudig. Daar waar je je zonde gaat beleiden. Daar waar je gaat omkeren. Naar God toe. Daar waar je je gaat afkeren van de zonden. En dan moet u maar voor uzelf heel concreet eigenlijk verwoorden wat uw specifieke zonden zijn. Dat kan ik niet voor u doen. Dat kun je zelf het beste weten. En achter je specifieke zonden of karakterfouten, Moest je dan maar helemaal zien dat het zondig bestaan van ons mensen. Dat hangt ermee samen. En dat kun je het beste zelf weten. En dat zul je vooral weten door de geest van Jezus. Want dat zei Johannes ook. Ik doop met water. Maar die na mij komt, die zal u met de geest dopen. En met vuur, dat is hetzelfde. Vuur, geest, reinigend. Reinigend. Nou, als de geest zo in ons leven komt, dan weet je heel precies wat zonde is. Heel precies. Tot in de wortel toe. Ja? En wie dat onder ogen ziet, en daar niet meer mee leven kan, en zo geen leven meer heeft, die gaat zich afkeren van die zonde. En van de zonden. En van de zonde als zodanig. En die gaat zich omkeren naar God. Die gaat zich keren naar die achter Johannes komt, Jezus. Die namelijk die zonde kan vergeven. Volgt u het? Dat zijn de hele diepe Bijbelse lijnen van het begin van het evangelie, die onmiddellijk zijn beslag krijgen in je eigen leven. Waar komt Jezus voor het eerst echt heilzaam in je leven? Daar waar je in die draaikolk zit, van het onder ogen zien van je zonde, daar je leven hebt, door die draaikolk meegenomen gaat worden, meegezogen gaat worden, en je uit nood gaat wenden tot hem die die zonden kan vergeven, die je van die zonden kan vrijmaken, kan verlossen. Daar verschijnt Jezus voor het eerst heilzaam, waar Johannes de Doper de weg voor hem geplaveind heeft. De weg bereid heeft. Nou, noem eens een ander woord. Waar Johannes voor Jezus eigenlijk de weg gebaand heeft. Ja, dat is het goede woord. De weg gebaand heeft. Daar kan Jezus verschijnen, heilzaam. Daar. Dus nogmaals, Jezus komt alleen heilzaam in het leven van mensen die zich van hun zonden afkeren. Het gevaarlijke is dat het woord zonden zo algemeen ook weer is, dat is het woord geloof, dat je ook daar weer heel makkelijk overheen huppelt. Maar daarom zeg ik ook, u moet voor uzelf gewoon heel concreet aanwijzen, dat zijn mijn specifieke zonden, dat kun je toch wel weten? Zelfs zonder genade kun je weten waar je zwakke punten liggen. Waar je zonden zijn. Maar dan is het de geest nu die je wil wijzen op het feit dat er achter een heel complex kluwen van zonde ligt. De zonde in ons leven. De. Wie dat herkent en dat erkent, die is in zeker opzicht rijp voor Jezus. Ja, daar gaat het eigenlijk om. Rijp voor Jezus. Daar is de weg gebaand voor Jezus. Kun je dat dan zelf je bekeren? Nee, dat kan niemand. Maar dat kan weer een dooddoener worden. Het gaat allemaal een levendmaker. Want deze mensen komen hier tot bekering, laat dat ons dan gezegd zijn, door de prediking van Johannes de Doper. En eigenlijk kun je wel zeggen dat die hele specifieke prediking van Johannes de Doper een samenvatting is van de prediking van het hele Oude Testament. Bekeer u tot God. Dat had de profeet zo vaak gezegd. Bekeert u, bekeert u, bekeert u. En dat was de wet van in feite het evangelie. Dat mensen opgeroepen werden om zich tot God te keren. Dat is evangelie, want God geeft om je. God laat je niet los. Ook hebben jullie wel God losgelaten. God doet dat niet. Bekeer je tot deze God. De God van Israël. De God van het verbond. Bekeer je. Nou, de samenvatting. Een excerpt. Een uittreksel. Van die oud-testamentse prediking. Is het specialisme van Johannes de Doper. Bekeert u. Bekeert u. Nogmaals. Die bekering die dan het gevolg is. Die moet wel uitlopen op de vergeving van de zonde. Dat is het uiteindelijke doel. Het gaat er niet om om mensen te brengen in een stuk wanhoop, dat ze perplex raken als ze zien dat ze zo verkeerd zijn en dat ze niet met God leven. En dat je zegt, oh verschrikkelijk ben ik, zo ontzettend, en je komt terecht in een beerput van zonde en van ellende. Daarmee geconfronteerd weet je geen raad meer. Nee, deze analyse is er ten diepste om je te brengen tot de genezing. De verlossing, de bevrijding, de vergeving van je zonde. Maar nogmaals, het gaat hier wel heel diep bij Johannes het Doper. Wat zegt bij Jezus? Want Jezus gaat echt niet aan de gang zonder Johannes de Doper. Jezus gaat echt niet heilzaam aan de gang in je leven, gemeente, zonder de boodschap van Johannes de Doper. Een levend en heilzaam geloof in de heiland Jezus Christus zal er alleen zijn daar waar de weg voor hem gebaand is in de kennis van je zonde en tot in de belijdenis van je zonde. Ja, dat moet u allemaal eens meenemen. Het is van doorslaggevende betekenis. En daarom komt Jezus hier op het beslissende moment. Johannes de Doper en Jezus. Oude Testament en Nieuwe Testament geven elkaar de hand. En let wel, Johannes de Doper kan niet zonder Jezus hoor. Want dan breng je de mensen in de wanhoop terecht. Wat moet je met kennis van je zonde, als er geen doel achter zit, dat ze vergeven zullen worden. Johannes kan niet zonder Jezus. Maar in zekere zin, houdt u mij ten goede, hoort u het goed, Jezus kan niet zonder Johannes de Doper. Hij kan geen zonden vergeven waar ze niet bekend zijn. Hij kan je zonden onmogelijk vergeven als je je zonden niet ziet. En hij moet dus even over nadenken. Bekeert u. En gelooft het evangelie. Dat is Jezus. Hij raakt aan bij de boodschap van Johannes. Neemt die over. En gaat verder. Johannes zei, bekeert u. En Jezus zegt, bekeert u en gelooft de evangelie. Hoort u, ziet u hoe ze onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn? Wel in deze volgorde, maar dan toch. Ik hoop dat op de Bijbelkring en ook op deze wijze hiermee omgegaan wordt. Zodat je elkaar geen geloof aanpraat. Waar geen kennis van zonde is. En waar die zonde niet berouwvol beleden wordt. Dan help je elkaar niet als je het zo zou doen. Ik hoop dat de Bijbelkring mensen en de hele gemeente daaromheen hier echt leerling zijn van de Heilige Schrift. Bekeert u. Geloof het evangelie. Nee, want Jezus verschijnt niet heilzaam. Waar Johannes de Doper zijn werk niet heeft gedaan. Dat ziet u in het vervolg van het evangelie. Jezus vergeeft de zonden waar de mensen zich afkeren van hun vorige leven en zich keren tot hem. Wilt u het heel concreet zien in de evangeliën? Heel concreet? Zoals concreet is erg in onder ons. Hè? Wordt dus concreet. Zal ik concreet worden? Wie ontvangen de vergeving? Nou, we weten het toch zelf wel. Tollenaren, zondaren, hoeren. En een moordenaar aan het kruis. Dat is het toppunt. Dat is de climax. Dat is de onderstreping van deze boodschap. Een moordenaar aan het kruis. Die ontvangen vergeving. En wie bekeren zich niet? Ook concreet het evangelie. Wie bekeren zich niet? Farizeeën. Die rijke jongeman. Die het zo goed getroffen heeft met zichzelf. En als hele oproep krijgt zich te bekeren. Ook heel concreet. Verkoop het geen je hebt. Op dat punt bekering. Gaat hij bedroefd weg. Hij wil wel heel veel, hoor, maar dat niet. Dat niet. En waar is ook geen bekering. Je houdt niet voor mogelijk, hoor. Maar het is toch echt gebeurd, hoor. Echt gebeurd. Wees even stil. Komt er een naam. Judas. Het is nooit bekering geweest. En dus geen geloof. En die man zegt straks nog wel, ik heb gezondigd. Nou, dat benen. Ja, maar nou eens concreet. Dat wil hij ook wel. Ik heb verraden al de bloed, nota bene. Zwak kennis van zonde, vind je niet? Maar hij keert zich daarmee niet tot Jezus. Bekeert niet. Mag ik het zo zeggen, mag ik die vrijheid eens even nemen als Judas. Toen, op dat moment, hart was teruggelopen naar de Heer Jezus. En op zijn knieën gevallen was. En had gezegd, Rabbi, vergeef me, vergeef me. Die was die man de hemel geweest, hoor. Echt waar. Met al zijn kennis van zonde, springt hij in een afgrond. Kennis van zonde, maar geen bekering. Omkering. Bekeert u. En gelooft. Kijk gemeente, er is nooit geloof waar je bekeert. En bekeren, zoals Johannes dat hier gebruikt, en trouwens het hele Oude Testament, ook het Nieuwe Testament, dat betekent vanuit het Griekse woord metanoia, verandering van denken, verandering van je gemoed, verandering van leven, verandering van insteek, een totaal andere invalshoek in je leven krijgen. Een radicale omkering van heel je mens zijn, van je diepste existentie, van je bestaan. Van jezelf af. Luther heeft gezegd, zonde is incurvatus in se, naar jezelf toegebogen zijn. Van jezelf afgebogen worden, gewend worden, dat is bekering. Dat is bekering. En dat gaat diep, hoor. Maar ik zeg u nogmaals, Judas is het voorbeeld van iemand die zonder kennis heeft, maar geen bekering. Hij blijft in zichzelf ermee rondtollen tot hij in de hel terechtkomt. Nou ja, mag ik dat zo zeggen? Goed. Hij was geen gelovige, hoor. Waarmee gezegd wil zijn, neem deze boodschap heel ernstig ter harte. Als wij spreken van geloof, lieve beste mensen, ik gun u van harte. Maar dan vanuit die waarachtige omkering, dat je niet meer leven kunt met je zonde en niet meer leven wilt met je zonde en je bent tot God. Dat is bekering. Het avondmaalformulier zegt dat iedere beproeven zichzelf. En ik denk dat dat heel hard nodig is. Bekering aannemen of bekering simuleren, net doen alsof, een beetje aan de buitenkant wat corrigeren en dan geloven in Jezus, je komt er nooit. Je geloof is dan niet geënt op de Bijbelse structuren van bekering en geloof. Het begin van het evangelie, van alle evangelie. Johannes niet zonder Jezus. En Jezus niet zonder Johannes. Dat is de ernstige boodschap. Zonder bekering. Het volle woord bekering, omkering, is geloven een fictie. Je denkt dat je gelooft. Je gelooft dat je gelooft, maar dat is niet zo. Ons geloof kan alleen maar een echt geloof zijn, lieve gemeente, als het een Bijbels geloof is. En dat geloven zonder echte geloven is echt niet denkbeeldig hoor. Ik heb het al gesignaleerd in de Bijbel. Het komt zo vaak voor. En nog. Men gelooft, zonder dat er echt verdriet is, berouw is over de zonde. Kijk, de mensen die dat in Jezus tijd zo graag wilden, hè, geloven. Die waren heel wat. Dat was een bepaalde categorie onder Israël die vreselijk graag geloofden. Die waren er zo vol van geloven. Dat ze ook onmiddellijk overgingen loven van God. Een hele categorie die zo graag geloofde. Maar straks roepen ze, kruis hem, kruis hem, kruis hem. Omdat de God van het Oude Testament nooit hun leven doorkruiste. In waarachtige bekering. Kijk, dat gevaar dat bestaat nog. Hè? Men wil blij zijn zonder eerst bedroefd te wezen. Bedroefheid naar God. Lieve God, waar bent u? Ik heb zondigd. Wees mij zondaar genadig. Je raakt er eens even aan. Je zegt, ja, het zal wel. Tuurlijk. Ja. Maar je gaat er niet doorheen. Je gaat er niet doorheen. En je komt er niet in mee. In die waarachtige bekering. Ja, dan sta je straks bij al die mensen. Die zo graag geloofden en loofden. Maar die straks roepen, kruis hem. Weg met deze. Waarom? Omdat deze straks ten diepste met zijn persoonlijke leven laat zien wat vergeving van zonden eigenlijk inhoudt. Die alleen maar waarachtig aansluit op bekering. Daarom. Het is ontzettend gevaarlijk als wij gelukkig willen worden. Zonder je oude leven radicaal los te laten. Dan komt u wel tot Jezus. Zonder dat hij eerst tot u kwam. Wil je daar eens over nadenken? Daar kun je een hele zondag over doen. Eén keer herhalen. Dan kom je wel tot Jezus. Zonder dat hij eerst tot u kwam. Want het geloof komt alleen maar daar. Waar we ons bekeren. Bekeert u. Geloof het evangelie. Maar waarom is het dan niet vanzelfsprekend dat we ons bekeren, gemeente? Nou, omdat dit ons van nature helemaal niet ligt. Niet minder dan 180 graden omgeturnd, omgedraaid worden. Van jezelf vandaan, in curvatus in zee, in jezelf gebogen, naar jezelf toegebogen zijn. Omgekeerd worden de levende God, dat kan alleen maar door God zelf. En dat is op zich. Begint dat eens te geloven. Aan de andere kant, ik heb al gezegd, berouw, spijt erover. En dat kun je ook allemaal wel een beetje aanvoelen wat dat is. Als je hele specifieke zonden hebt, dan kun je daar berouw over hebben. En als het heel diep gaat, als je echt heel ver gaat, en de zonde laat je niet los. En je moet ervaren dat de zonde zo indringend is, dat ze vergeving behoeft. Dan is het nodig dat je gaat geloven. Ik zal even